We gaan met elkaar naar 1 Korinthe 15. Naar het opstandingshoofdstuk, zoals het vaak wordt genoemd. Waar we zijn gebleven en toegekomen zijn aan vers 35. Vers 35. En we gaan dat lezen vanaf 35 tot en met vers 49. En er staat, maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas, wat gij zelf zaait, wordt niet levend of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet dezelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren. Want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam? Dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Tot zover. Ja, het volgende wat Paulus in 1 Korinthe 15 eigenlijk moet pareren, is dat sommige van de Korintiërs, die dus geloven dat er geen opstanding der doden is, want ja, dat is waar het eigenlijk allemaal begonnen is, in vers 12 van 1 Korinthe 15, daar staat, indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen er sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Ja, er waren onder de Korintiërs die niet geloofden in een opstanding van doden. En die dus heel schamper ook naar voren brachten als je in gesprek met ze daarover ging, dat ze heel schamper tegen je zeiden van, ja, er is helemaal geen opstanding der doden. Trouwens, hoe worden de doden dan opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Wat zeiden ze dan heel erg schamper? Men vond dat dat gewoon onmogelijk was. Omdat als iemand sterft, iemands lichaam ontbindt in de aarde. Uiteenvalt in de aarde. Op zo'n Hollands gezegd. Ja, gewoon wegrot in zijn graf. Wel hard gezegd, maar zo is het eigenlijk wel. Er blijft niets van over. De mens is stof en vergaat echt weer tot stof. En ja, men redeneert dan. Dan, ja, het is eigenlijk toch onmogelijk dat dat lichaam wat zo vergaat in de aarde. Ja, dat dat weer als het ware terug, ja, gereconstrueerd kan worden tot een lichaam. Dat is toch onmogelijk. Maar Paulus laat zien dat het idee wat men dan over een opstanding heeft, een lichamelijke opstanding heeft, dat een hele verkeerde voorstelling van zaken is. God zet namelijk helemaal niet ons aardse lichaam weer terug in elkaar. Dat is niet de lichamelijke opstanding die zal plaatsvinden. Maar ook in onze dagen hebben heel veel mensen zo'nzelfde voorstelling van zaken overlichamelijke opstanding, terwijl dat niet zo is. Dat komt omdat men dan bijvoorbeeld kijkt naar de opstandingen die je in de Bijbel vindt, in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament. Bijvoorbeeld de opstanding van Lazarus, bijvoorbeeld de opstanding van de jongeling van Nain, de opstanding van het dochtertje van Jairus. Maar dat waren allemaal tot leven wekkende zaken. Dat waren allemaal opstandingen waarbij Lazarus, de jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus, enzovoort, enzovoort, ook de oud-testamentische voorbeelden, allemaal weer hun oude sterfelijke lichaam als ware terugontvingen. Ze werden in datzelfde lichaam opgewekt. Dat lichaam was trouwens nog ineens echt helemaal vergaan. Hè? Het was net gestorven. En ja, ze werden weer in dat lichaam, werden ze weer teruggebracht. En kwamen ze uit een graf, zoals Lazarus. Of stonden ze op, zoals de jongeling van Nain, zoals het dochtertje van Jairus. Maar ze stonden allemaal weer op in een sterfelijk lichaam, in hun oude sterfelijk lichaam. En hou wel vast, zijn allemaal later in datzelfde lichaam ook allemaal wel weer gestorven. En als dat niet zo zou zijn, dan konden we ergens naartoe, richting Jeruzalem. En dan kon je de jongeling van Nain ontmoeten en daarmee praten. Of Lazarus, of het dochtertje van Jairus. Maar het dochtertje van Jairus is later ook weer gestorven. Ook al is ze tot leven gewekt, Tabitha Koen. Er is er maar één die een opgestaan is in een verheerlijk lichaam. En dat is de Heere Jezus Christus. En dat lichaam van hem was een ander lichaam dan het lichaam wat hij had. De Corinthiërs die hadden dus een verkeerde voorstelling van zaken ten aanzien van de lichamelijke opstanding. En dat hebben dus eigenlijk heden ten dagen heel veel gelovigen ook. Bijvoorbeeld laatst, afgelopen week raakte ik in gesprek door de telefoon met iemand die me belde. En het gesprek kwam zo over onze hoop, de uitopstanding die uit de doden is. En toen zei hij, ja, maar als dat dan zo is, dan zal het graf leeg moeten zijn. Als iemand is opgestaan. Toen raakte ik met hem in discussie, zei ik, nee, dat is niet zo. Want dat lichaam wat begraven wordt, dat wordt niet opgewekt. Dat verrijst niet. Dat lichaam, dat aardse lichaam, dat is stof en vergaat tot stof. Dat lichaam wordt niet opgewekt hoor. Hij vond van wel. Maar er ontstond daarover een hele discussie. Maar daarin kun je zien, ook heden ten dagen, denken heel veel mensen dat wij zullen opstaan in datzelfde lichaam en met datzelfde uiterlijk waarin wij begraven worden. Maar je kan aan Christus zien. Hij werd opgewekt, hij verrees in een verheerlijk lichaam. En als we dan kijken bijvoorbeeld naar de Emmausgangers, dan is het toch wel bijzonder dat als die Heere Jezus dan in feite met ze wandelt, dat ze hem niet herkennen. Ze herkennen hem helemaal niet. Ze herkennen hem pas wanneer, als hij dat brood bij hen thuis breekt en ze in feite hem herkennen aan zijn doorboorde handen. Dan hebben ze opeens door wie hij is. En dan herinneren ze zich ook aan alles wat hij dan zegt en alles wat hij uitlegt en hoe hij spreekt. En dan opeens herkennen ze hem dat hij de Christus is. Dat is eigenlijk toch hetzelfde als bij het graf Maria van Magdalena komt. En ze Christus ontmoet, terwijl hij opgestaan is. Maar ze herkent hem niet. Ze ziet niet wie die is. Ja, we kunnen wel zeggen dat ze tranen in haar ogen had enzovoort. En dat ze hem daardoor niet herkende. Maar ze herkende hem echt niet. Ze dacht dat het een tuinman was. En ze kende hem zo goed. En ze verlangde zo erg naar hem. Als hij dezelfde echt uiterlijk zou zijn geweest, dan zou ze hem toch moeten hebben herkend. Ze herkende hem pas toen hij vertelde en hij haar aansprak bij haar naam. En zichzelf zo bekend maakte. Toen herkenden ze hem opeens door hetgeen wat hij sprak. En zei zijn meester, Rabuni. Dus het lichaam waarin Christus opstond, was van een andere orde, was van een andere grootheid, was van een andere lichaamsvorm dan het lichaam die hij had. En dat weten we ook wel, want toen hij onder de discipelen kwam en hij daar een vis en brood enzovoort werd toegereikt om te eten, toen bleek hij geen lichaam te hebben meer van vlees en bloed, maar een lichaam te hebben van vlees en been. Dat is heel bijzonder. En hij heeft een verheerlijk lichaam. En als we zouden gaan naar Filippenzen 3 vers 20 en 21, dan kan je daar zien dat wij een lichaam zullen krijgen gelijkvormig aan het zijne. Een verheerlijkt lichaam. Maar het lichaam is dus van een hele andere orde dan het lichaam wat we nu hebben. En zullen we elkaar herkennen? Ja, net zo goed Christus herkend werd aan wie hij was. En dat is niet alleen maar iets, dat is niet alleen een uiterlijke erkenning, maar meer een innerlijke herkenning. Zo zullen we elkaar ook erkennen van wie we zijn. Want wie we zijn, dat zal in de eeuwigheid ook zo zijn. Ik zal nog steeds dezelfde zijn, ook al is mijn lichaam straks een verheerlijk lichaam en geen aards lichaam meer. Dat maar even als inleiding op dit stukje van 1 Korinther 15 vers 35 tot 49, waarin dus Paulus moet pareren het idee van sommigen van de Korintiërs dat ze zeiden, er bestaat helemaal geen opstanding der doden. En we hebben al gezien dat dat gevoed werd door hun achtergrond, hun Griekse achtergrond, door de Griekse filosofie, waar onder andere Griekse filosofen zoals Plato leerden dat de mens eigenlijk een onsterfelijke ziel heeft en bezit en dat het lichaam eigenlijk een kerker is van die ziel, waar die ziel in gevangen zit. En bij de dood wordt de ziel bevrijd van zijn kerker en kan die vrij heen gaan. Dan kan die echt naar die geestelijke hogere wereld gaan waar die ziel eigenlijk al toe behoort. En die Corinthiërs die hadden dus dat idee en zagen dus dat er totaal eigenlijk het onzinnig was om te geloven dat er nog, als je dan bij het sterven als het ware overstapt in die hogere geestelijke wereld, bevrijd van je lichaam, dat je dan moet gaan verwachten dat lichaam wat begraven wordt, dat er nog een lichamelijke opstanding zal zijn uit het graf. Ja, zij dachten van, als je gelooft in een lichamelijke opstanding, dan zal dat oude lichaam geherassembleerd moeten worden. Hè? En dat was volgens hen onmogelijk. Volgens hen was dus het lichaam een omhulsel. Een omhulsel van de onsterfelijke ziel. Iets wat bij de dood wordt afgeworpen, waardoor de ziel vrij is om die hogere geestelijke wereld waartoe al het behoort, om die binnen te stappen. En omdat ze natuurlijk wisten dat ze, en dat hebben we in het verleden al opgezocht in 1 Korinther 6, hè, ik geloof vers 20 aan mijn hoofd, dat zij over de engelen zullen oordelen. En omdat zij al vonden dat die tongentaal die ze bezaten, dat het een taal was der engelen. Het is trouwens maar de vraag of dat zo is. Want ze bezigden zaken en misschien spraken ze wel Chinees. En dachten ze, goh, niemand verstaat Chinees. Maar dit, en ze kenden helemaal geen Chinezen. En ze dachten, goh, dit lijkt wel een taal van engelen. Dus wij spreken de taal van engelen. Maar wel de vraag of het echt een taal van engelen was geweest. Maar Omdat vermoedelijk het gewoon een gave was der talen. Om te kunnen communiceren met iedereen op aarde. Hè? Met ieder volk op aarde. Maar goed. Zij dachten, die talen die ze bezigden, die vreemde talen die ze bezigden. Van kijk, dat zijn engelentalen. En kijk, wij zijn al helemaal maar klaar om na het sterven zo die hogere geestelijke wereld, die engelenwereld, binnen te stappen. En ja, gelukkig zal dat omhulsel, en zo denken tegenwoordig heel veel christenen ook, zal dat omhulsel gewoon wegvallen. En ja, dan blijven wij onsterfelijk over en we spreken al die engelentaal die, van die hogere geestelijke wereld. We stappen zo die hogere geestelijke wereld in. En dan hebben we toch geen lichaam meer nodig. Dat lichaam, het aardse lichaam, was alleen maar een staande weg. Ik geloof helemaal niet in een opstanding van doden. Dat is helemaal niet nodig. In onze theologie. Begrijpt u dat? Het sleutelwoord in dit gedeelte van vanaf vers 35 tot 49 is het woord lichaam. Het woord lichaam, het woord soma in het Grieks. Het komt 10 keer voor hier. Vanaf vers 35 tot 49, 10 keer. Terwijl in de verse 1 tot en met 34 van 1 Korinthe 15 het geen één keer voorkomt. Geen één keer wordt gesproken over het lichaam. Alleen nu gaat hij echt diep in op dat lichaam. Omdat ze dan in hun redenatie dan zeggen, er is helemaal geen opstanding der doden. Trouwens, hoe worden de doden dan opgewekt en met wat voor lichaam komen ze dan? Daarom gaat hij op wat ze dan roepen, tegenwerpen, als bezwaar naar voren brengen, uitgebreid in. In dit gedeelte gebruikt Paulus twee analogieën, twee reeksen van vergelijkingen. De eerste reeks van vergelijking, die loopt van vers 36 tot en met vers 38, waar hij de vergelijking doet met zaden. Allerlei soorten zaden. Zaden van verschillende planten. En daarin kennen we grote zaden. En we krijgen daarin ook hele kleine zaden. Allerlei soorten zaad heb je, kan je krijgen in de winkel. Hè. En als je de dille en de komijn neemt, nou dat zijn wel hele kleine zaadjes. Maar neem je het zaad van koren, dat is natuurlijk weer veel groter. Dus heb je allerlei verschillende soorten zaden. Nou, daar maakt hij een vergelijking mee. Lees maar, nog maar ergens. Vers 36. Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft. En aan elk zaad zijn eigen lichaam. Daarna maak je de vergelijking met het lichaam. Met lichamen. Dat er verschillende lichamen zijn. Verschillende, zo Hollands gezegd, soorten vlees, om zo maar te zeggen. Dat doet hij vanaf vers 39 tot en met vers 41. Dat is de tweede vergelijking die hij maakt. Vers 39. Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Hier heb je dus een vergelijking gemaakt met lichamen. En ik pas die dan uiteindelijk allemaal toe op de opstanding van de doden vanaf vers 42. Laten we dat maar lezen. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Het is steeds zaaien, zaaien, zaaien. Net als het zaad in de grond, waar die op in is gegaan in vers 36, 37 en 38. En er wordt een heel ander soort lichaam opgewekt. Een ander soort vlees opgewekt. En daar is hij op ingegaan dat er verschillende soorten vlees zijn, verschillende soorten lichamen zijn, van verschillende heerlijkheid, van verschillende glans, in de verzen 39, 40 en 41. Daarna gaat hij nog eens uitgebreid in, vanaf vers 44b tot en met vers 49. Daar stelt hij tegenover elkaar de vergelijking, dat er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. Vers 44b, is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. En die twee soorten lichamen zet hij tegenover elkaar. En laat hij zien dat de ene afkomstig is van de eerste Adam en dat het andere lichaam afkomstig is van de laatste Adam. Lees maar mee, vers 45. De eerste mens Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen, van Christus dragen. Goed, laat maar beginnen bij het begin, vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas. Ja, het bezwaar dat hier dus wordt gemaakt, de tegenwerping die men dus maakt, is het idee dat het opstandingslichaam gereconstrueerd dan zal moeten worden. Dat het uit dezelfde elementen zal moeten bestaan zoals het ooit eens bezat. Nou, het is natuurlijk voor ons eigenlijk allemaal wel duidelijk dat dit argument best wel steek houdt, want dat is natuurlijk onmogelijk. Het is natuurlijk onmogelijk iemand te reconstrueren uit dezelfde cellen en moleculen en elementen waar die uit bestond op het moment dat hij stierf. En dat is het primaire probleem, dat idee dat dat de opstanding is, dat mensen uit dezelfde moleculen en elementen moeten bestaan uit het waaruit ze bestonden toen ze stierven, dat moet hij pareren. En natuurlijk is het best wel een steekhoudend argument, want stel je bent een zeeman op zee en je sterft op zee. En de zeelieden die begraven je op zee. Ze, ja, met een plechtige begrafenis word je overboord gekieperd. Hè? En dat lichaam van je, ja, dat verdwijnt in de golven. Maar er komt een vis, een hele grote vis. En die vis, die eet van jouw lichaam. Die denkt, nou, ik heb een lekkere maaltijd. En al die atomen, en al die moleculen en elementen waar je lichaam uit bestaat, dat wordt een deel van de vis. Maar de vis wordt gevangen. En de vis komt op de markt. En de vis wordt door iemand gekocht. En de vis wordt door iemand gegeten. En je hebt een heerlijke maaltijd ervan. En de moleculen van de vis die eerst van jou waren, die worden van hem. En alle atomen en elementen van de vis worden nu een deel van het lichaam van die vrouw die vis heeft gekocht en die vis eet. Maar die vrouw, ja, na de verloop van tijd komt die vrouw ook te overlijden en te sterven. En ze wordt begraven in de grond. En ze ligt er op een kerkhof. En ze vergaat helemaal tot stof. En er gaan honderden jaren overheen en niemand weet meer dat in het verre verleden, misschien wel 1000 jaar terug, 1500 jaar terug, dat daar een kerkhof lag. En over dat kerkhof, ja, daar wordt nooit meer begraven en dat kerkhof dat verandert later in een prachtige boomgaard. En er is een boer en die plant daar in zijn boomgaard allemaal appelbomen en perenbomen en er groeien allemaal appels en peren. En die moleculen van die vrouw, die worden de moleculen van die perenbomen, die appelbomen, er komen appeltjes en peertjes en dat wordt weer gegeten door iemand. En de atomen uiteindelijk van jou, vroeger als zeeman begraven op zee, jongens. Ja, dat wordt uiteindelijk via heel veel omwegen, ja, wordt het zelfs de moleculen en de atomen van iemand die nu leeft en heerlijk zijn appeltjes heeft gekocht op de markt en dat heerlijk oppeuzelt. Vraag, hoe kan die zeeman, die ik ooit was, zoveel jaren geleden, hoe kan ik ook ooit opstaan, hoe kan mijn lichaam ook weer gereconstrueerd worden zoals ik eens was uit dezelfde moleculen en elementen waarin ik uiteengevallen ben toen men mij begroef op zee en de vis van mij at. Ja, deze hele redenering lijkt heel erg plausibel, heel erg logisch, zo aan de oppervlakte. Maar in werkelijkheid is het een hele dwaze redenering. En daarom gaat Paulus er heel hard tegenin en zegt die dwaas. Want het lichaam dat God opwekt zal van een heel ander type zijn, zal van een heel ander soort zijn dan het lichaam waarin je begraven bent. Vers 36. Dwaas. Wat gij zelf zaait, wordt niet levend. Besef je dat wel? Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel. Bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft. En wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Ja, Paulus illustreert het dus met het voorbeeld van het zaadje van een graankorrel, zeg maar. Die de boer zaait in de grond. Een nieuwe levensvorm springt voort uit de dood. Springt voort uit dat zaadje. Maar het lichaam van een zaadje wat in de aarde wordt gestrooid, die korrel, ja, dat lichaam is heel anders voor de dood dan na de dood. Nadat die zaadkorrel, die korrel in de aarde is geworpen, daar in feite sterft en daarna ontkiemt en een gewas voortbrengt. En net zo heeft het menselijk leven voor de dood een heel ander lichaamsvorm dan na de dood, als die wordt opgewekt. En God doet dat zo met zaad, bijvoorbeeld met dat van koren, en God doet dat net zo met het lichaam van de mens. En dat is zo duidelijk als de natuur. En Paulus zegt, ben je nou zo dom? Denk je nou echt dat in de opstanding datzelfde lichaam uit diezelfde moleculen in diezelfde vorm zal worden opgewekt? Dat zaad ziet er toch heel anders uit nadat het in de aarde is geworpen en daar is gestorven dan het gewas wat het voortbrengt. Voor de dood is het toch heel wat anders dan na de dood. Voordat het in de grond werd geworpen, is het toch heel wat anders dan nadat het is opgekomen uit de grond. Wat gij zelf zaait, wordt niet levend of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam. Dat is waar. En als ik bij een begrafenis, zeg maar in de kist, ligt daar iemand? Ja, dan zaai ik niet het toekomstige lichaam. Dat zou niet best wezen. Als dat het toekomstige lichaam zou zijn, zeg. De meeste mensen die wij begraven, die zijn op hoge leeftijd. En die hebben niet in alle gevallen, maar soms toch ook een hele lijdensweg gehad. En eigenlijk al na 2, 3, 4 dagen, als je ze dan gaat begraven, en vlak voor de begrafenis nog ziet, nou, dan... Dan zie je dat lichaam helemaal ingevallen, toch ook verschrompeld. Soms zit dat lijden, staat nog op een aangezicht getekend enzovoort. Het ziet er niet uit. Als dat lijk, als dat het toekomstige lichaam is. Nou liever niet. Toch? Nee. Nee, we zaaien niet het toekomstige lichaam. Net als dat zaadje, wat in de aarde valt. En als het een gewas voorbrengt, dat lijkt helemaal niet op een zaadje. Dat ziet er heel anders uit. Nou, zo is het ook, zegt hij, met het toekomstige lichaam. God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft, en elk zaad zijn eigen lichaam. En elk zaad, er zijn diverse soorten. Zo zijn er ook diverse soorten lichamen die God eraan geeft. En dat is eigenlijk het volgende waar hij op doorgaat. Van dat niet alle lichamen, niet alle opstandingslichamen, gelijk zullen zijn. Vers 39. Alle vlees is niet hetzelfde. Maar dat van mensen is anders dan dat van beesten. En het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen. Maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren. Want de ene ster verschilt van de andere in glans. Dit gedeelte begint en eindigt met de nadruk dat er verschillende soorten lichamen zijn. Eigenlijk is het hier een structuur, hè, vanaf vers 39 tot en met vers 41. In vers 39 begint hij te zeggen, alle vlees is niet hetzelfde. Alle lichamen zijn niet hetzelfde. En hij wijst dan dat lichamen van mensen en van dieren en van vogels en van vissen ook niet allemaal hetzelfde zijn. Dat zien we toch nu ook al. En zo eindigt hij ook in het gedeelte, want hij zegt uiteindelijk aan het eind, in vers 41, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Ook de sterren zijn niet allemaal hetzelfde. De ene ster verschilt van de andere in glans. En je mag daar ook nog naar kijken dan naar die zon, die maan en die sterren, al die hemellichamen. Al die sterren, al die hemellichamen, het zijn allemaal lichamen, hemellichamen, zo noemen wij het ook, hè? Hemellichamen. Ja, die verschillen allemaal. De zon ziet er toch heel anders uit dan de maan. En de maan ziet er toch weer heel anders uit dan de sterren. Zo benadrukt hij dat er dus verschillende soorten lichamen zijn. Eerst kijkt hij naar, wat we ook kennen, de dieren op het land. Hè? De vogels die vliegen in de lucht en de vissen die in het water zwemmen. En daarna kijkt hij nog eens naar de glans van de zon en de maan en de sterren. En inderdaad, die glans, die verschilt ook, want de zon die is veel helderder dan de maan. En de maan is weer helderder dan de sterren. Allemaal verschil in glans, verschil in soorten lichamen. En dat betrekt hij allemaal op het opstandingslichaam. Dat er dus verschillende lichamen zijn. En eigenlijk zegt hij, want dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij zegt, kijk, dit aardse lichaam waarin wij nu ons bevinden, waarin wij nu leven. Ja, dat is van een andere orde dan het opstandingslichaam. Het lichaam waar we nu in wandelen is van een andere glans dan het opstandingslichaam. En dat zie je nu ook al, omdat er verschillende hemellichamen zijn in glans. Kan je dat vergelijken met het lichaam van heden en straks. Zo verschilt het ook in glans. Het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde lichaam. In de structuur zet hij vers 39a en vers 41b tegenover elkaar. Niet alle vlees is hetzelfde, niet alle sterren hebben dezelfde glans. Daarna zet hij vers 39b en vers 41a tegenover elkaar. Hij geeft namelijk in vers 39b de voorbeelden van verschillende soorten vlees. Mensen, beesten, vogels en vissen. En hij geeft in vers 41a de voorbeelden van verschillende heerlijkheden van hemelse lichamen, de zon, de maan en de sterren. En daarna, in de structuur, wordt nog vers 40a en 40b met elkaar vergeleken. Er zijn hemelse en aardse lichamen, of lichaamssoorten. Zo zijn er ook, als je gaat kijken, verschil in de lichamen qua aard van de hemelse in glans. Vers 40 en A en 40b. Toch zit er nog iets diepers in, wat wij misschien mogen zien, maar wat, waar Paulus hier niet op ingaat, hoor, en wat hij ook helemaal niet verder uitdiept. Maar dat kan je uitdiepen, want hij legt het eigenlijk al panklaar voor ons neer. Laten we ons lezen, vers 39 tot en met 41. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Nou, het diepere wat er een beetje in verscholen ligt, is dat in vers 39 hij begint om een analogie te maken naar het dierlijk leven. Waar hij eigenlijk zegt, er zijn diverse soorten vlees. Diverse soorten lichamen hier op aarde. En dan wijst hij, nadat hij naar de mens heeft gekeken, kijkt hij naar dat van beesten, van vogels en van vissen. Vers 39. Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van vis, dat van mens is anders dan dat van beesten. En het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Dat van mensen gelijkt wel echt dat lichaam op dat van beesten. Mens en beest, mens en dier, wandelt op het land. De vogels, die doen iets wat mensen en beesten niet kunnen. Namelijk, die vliegen in de lucht. En vissen doen ook iets wat mensen en beesten niet kunnen. Die zwemmen in het water. Ja, we kunnen wel zwemmen leren, maar om net zo lang als een vis in het water onder water te blijven, wordt wel een beetje moeilijk. We kunnen geen zuurstof onttrekken uit het water met onze kieven en daardoor lang onder water blijven. Daarom, er zijn verschillende soorten vlees voor verschillende soorten omgevingen. En het zijn er drie. Drie omgevingen. Namelijk het land, de lucht en de zee. En eigenlijk blikt hij hier eigenlijk naar de opstanding en laat hij zien, net zoals er verschillende soorten vlees zijn voor verschillende omgevingen, zijn er in de opstanding ook diverse soorten opstandingslichamen voor diverse soorten omgevingen. Want hij zegt er heel duidelijk bij, nadat hij vers 39, 40 en 41 heeft opgesomd, wat zegt hij in vers 42? Zo is het ook met de opstanding der doden. Hij werkt er niet verder uit. Maar zo is het ook met de opstanding der doden. Dat er diverse soorten opstandingslichamen zijn voor de diverse soorten omgevingen die er zijn. En welke omgevingen zijn er? Nou, we weten dat er zal zijn een nieuwe aarde. We weten ook dat naast de aarde er ook een gebied is wat wordt genoemd de hemelen. En we weten ook dat er een gebied is wat wordt genoemd in de Bijbel de hemel der hemelen. Of wat ook wel wordt aangeduid als ver boven alle hemelen. Waar Christus is heen gevaren, waar hij zit aan Gods rechterhand. En waar wij zijn medegezet. Je zou kunnen zeggen, in Gods schepping zie je ook drie soorten omgevingen. De voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Drie soorten omgevingen. Waar je misschien wel, om die omgeving te betreden, een apart lichaam voor zal moeten, voor moeten hebben. Zoals je ook ziet dat er voor de omgevingen van het land en de omgeving van de zee en de omgeving van de lucht hier op aarde ook drie verschillende soorten lichamen nodig zijn. Een vogel die kan niet onder water, dan gaat hij dood. Een dier kan ook niet onder water, een vis kan niet op het droge. En de mens kan niet vliegen zonder zichzelf in de lucht. Ga maar op een berg staan en spring er maar vanaf. En ga maar wapperen met je armen. Nou, dan kom je erachter dat je niet vliegen kan. Toch? Ja. Er zijn diverse soorten vlees. Drie verschillende soorten vlees. voor drie verschillende omgevingen. En zo zijn er ook waarschijnlijk in de opstanding drie soorten opstandingslichamen voor drie soorten omgevingen. En het is wel mooi dat hij dan later dat doortrekt naar die glans. Want hij gaat daarna zeggen in vers 40, er zijn hemelse en aardse lichamen. Maar de glans der hemelse is anders dan die van de aardse. Dat geeft wel weer, zo is het ook met de opstanding. Er zullen aardse opstandingslichamen zijn, maar ook hemelse opstandingslichamen zijn. En de glans van die lichamen, de heerlijkheid, een andere vertaling. De heerlijkheid van die lichamen, ja, die verschilt van elkaar. Ook al zijn het allemaal opstandingslichamen. En dan gaat hij diezelfde drie deling trekt hij dan door qua heerlijkheid. Want dan zegt hij in vers 41, de glans der zon, de heerlijkheid van de zon, is anders dan die der maan en der sterren. Want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er is verschil in heerlijkheid. Er is verschil in opstandingslichamen qua heerlijkheid. En de een is geschikt voor de nieuwe aarde, de ander is geschikt voor het nieuwe Jeruzalem. En de ander is weer geschikt om te zijn ver boven alle hemelen. De een is geschikt voor de voorhof, de ander is geschikt voor het heilige en de ander is weer geschikt voor het heilige der heiligen. Goed, dit werkt hier niet zo uit. Dit is doordenken, mijnerzijds, maar dit is niet hetgeen wat hij hier doorgeeft aan de Corinthiërs. Hij laat alleen maar zien hier dat er een lichaam wordt gezaaid bij het sterven in de grond. En dat net zoals het zaad valt in de grond, daarin sterft en in een andere lichaamsvorm opkomt, zoals God het gewild heeft. En aan elk zaad geeft God, zoals hij gewild heeft, weer een ander lichaam. Zo zal het ook zijn met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Het lichaam wat je later krijgt is van een heel ander type, van een heel ander soort dan het lichaam wat je had. En God geeft aan elk zaad, aan ieder die in de aarde valt, zijn eigen lichaam. Zijn eigen opstandingslichaam, zoals hij dat gewild heeft. En er zit verschil in. Er is verschil in glans. Verschil in heerlijkheid. Geschikt voor diverse omgevingen. Vers 42. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Ja, er wordt onvergankelijk gezaaid. Een vergankelijk lichaam gezaaid, net als dat graan in de grond. Er wordt gezaaid in oneer. Ja, het is oneer. Het is verschrikkelijk eigenlijk om te zien, zo lijk. Laten we eerlijk zijn. Als iemand gestorven is, is dat geen prettig gezicht. Het is oneer. Het ziet er niet uit. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Steeds die tegenstelling. Het lichaam is eerst vergankelijk. Je bent vergankelijk. En je wordt steeds ouder. De tijd, die zou je kunnen zeggen, die vreet aan je. En hoe ouder je wordt, hoe meer lichamelijke gebreken dat je krijgt. Je bent vergankelijk. Maar dat lichaam wat je ontvangen zal, waarin je wordt opgewekt, ja, dat vergaat niet. En het is ook niet een lichaam wat vergaat tot oneer, wat er niet uitziet. Nee, het is een lichaam wat heerlijk is en wat heerlijk blijft. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Uiteindelijk is dat lichaam, laten we eerlijk wezen, na verloop van tijd, nadat die vergankelijkheid er overheen gaat, de duur er overheen gaat, de tijd er overheen gaat, ja, worden we steeds meer zwak. Het wordt hier gezaaid in zwakheid. We worden steeds zwakker. Hoe ouder we worden, hoe zwakker we worden. En uiteindelijk worden we zelfs krachteloos. En soms gaat er een hele lijdensweg voor het sterven aan vooraf. Dat je echt kan zeggen, nou, de mens wordt zo zwak dat hij uiteindelijk sterft. Maar hij wordt niet opgewekt in datzelfde zwakke lichaam. Zoals die stier 5 minuten voordat hij heen ging. Zo'n lichaam krijgt hij ook niet terug. Nee, hij wordt niet opgewekt in zwakheid. Hij wordt opgewekt in kracht. Dat verheerlijkte lichaam. Dat heerlijke lichaam. Dat is een heel sterk lichaam. Dat is niet vergankelijk, dat is onvergankelijk. Dat ziet er prachtig uit. Dat is heerlijk. Je ziet er ook heerlijk uit. Kunnen we ons niet voorstellen. Het is precies het tegenovergestelde van alles wat we nu kennen. Nu wordt er een natuurlijk lichaam gezaaid. Eigenlijk staat er in het Grieks een zielig lichaam. Gezaaid. Maar er wordt straks een geestelijk lichaam opgewekt van een hele andere orde, van een hogere orde. Nu kennen we alleen maar een zielig lichaam. Straks is het een geestelijk lichaam van een hogere orde die behoort bij de geestelijke wereld. En is allemaal zaaien. En wij zaaien in geloof. Net als de boer zaait in geloof. Als je een boer vroeger echt zag zaaien, nu doen ze dat met de machine, maar vroeger ging een zaaier, die ging echt, hè, die had zo'n hele zaadbundel had hij bij zich, hè, en uit die zaadbundel, daar pakte hij dan zaad, en dat wierp hij dan om zich heen, terwijl hij door de akker liep, in de grond. En er was geloof voor nodig, want al dat zaad, dat gooide hij weg, in de grond. En dat zaad dat stierf in de grond. En stel dat wij dat niet gewend zouden zijn en we zouden uit de stad komen en we zouden op het land komen, zouden de boer tegenkomen en zouden met die boer praten en zeggen, joh, boer, wat ben je nou aan het doen? Ja, zegt hij, ik heb zaad gekocht voor heel veel geld. En dat gooi je nu in de grond. En zouden wij zeggen als stadsmensen, man, dat moet je niet doen. Dat is hartstikke dom, je gooit het weg. Je gooit het in de grond. En het vergaat in de grond. Ja, zegt hij. Hij zegt, maar je moet wachten. Je moet zoveel jaar eigenlijk wachten. Maar bij een boer hoef je niet zoveel jaar te wachten als bij ons. Maar bij een boer hoef je maar eigenlijk een paar dagen te wachten. En na een paar dagen, na een paar weken. Dan zie je dat het ontkiemt in de grond. En de eerste tijd zou je misschien zeggen tegen de boer. Joh, je bent hartstikke gek geweest. Dat je dat zaad in de grond hebt geworpen. Want er gebeurt helemaal niets op dat land van je, op die akker. Nee, zegt hij, boer, wacht nou maar af. En je komt na een paar dagen weer kijken en je ziet nog niks. Je zegt, nou boer, er komt niks van terecht. Van al dat zaaien van je. Van al dat begraven van je. In de grond. Nee, zegt die boer, je moet wachten. En wedden dat hij gelijk krijgt. Want als de zon gaat schijnen over dat veld, over die akker, dan ontkiemt het zaad in de grond. Het sterft in de grond en komt op. En dan opeens zegt de boer, als hij je opbelt, kom nou maar kijken. En alles is opgekomen. En het is net of er een wonder is geschied. Eerst was dat die akker helemaal kaal. En dan staat die akker helemaal vol met wuivende korenhalmen. Dat is zo bijzonder. En dat beeld gebruikt de Heer Jezus om de opstanding mee te vergelijken. Maar dat gebruikt dus ook hier de apostel Paulus in 1 Korinthe 15. De graankorrel moet in de aarde vallen en sterven, anders brengt het geen vrucht voort. Dat zei Christus over zichzelf. Maar het is voor ons net zo goed. En Paulus gebruikt dit voorbeeld van de Heer Jezus. Hier in 1 Korinthe 15 zegt, nee, er moet worden gezaaid. En er wordt gezaaid. Ons lichaam wordt gezaaid. Vergankelijk. Wordt gezaaid in oneer. Er wordt gezaaid in zwakheid. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Het is allemaal zaaien, zaaien, zaaien. Maar we zaaien het in geloof, net als de boer. En na verloop van tijd zie je dat het opkomt. En dat lichaam wat er dan verrijst uit de aarde, dat is onvergankelijk, dat is heerlijk, dat is krachtig en dat is een geestelijk lichaam. Dat kun je hieruit leren. Een geestelijk lichaam. En het is, en het ziet er heel anders uit dan ervoor. Want het is niet zo als de boer heeft gezaaid dat zaad in de grond, dat je na verloop van tijd zegt, hé, al die zaadjes, die waren eerst allemaal in de grond gegaan, maar nu liggen ze er allemaal bovenop. Nee, zo is het niet. Er staat koren bovenop. Het ziet er heel anders uit. God geeft er een lichaam aan, zoals hij heeft gewild. En aan elk zaad zijn eigen lichaam. Vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Hoe moeten we dat opvatten? Hier wordt een natuurlijk lichaam vergeleken en gesteld tegenover een geestelijk lichaam. Voor het woord natuurlijk staat eigenlijk het woord psychikos. Zielijk, afgeleid van psyche, de ziel. En voor geestelijk staat hier trouwens pneumaticos. Een zielijk lichaam. Is er een zielijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Er wordt een zielijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Wat is nou dat zielijke lichaam? Ja, dat zielijke lichaam, Paulus noemt dat zo, omdat als je naar Adam kijkt, want later gaat hij direct voort om de vergelijking te maken tussen de eerste Adam en de laatste Adam. Nou, als je naar de eerste Adam gaat kijken, in Genesis 2, hoe Adam door de Heere uit de aardbodem werd geformeerd, dan staat er in Genesis 2 vers 7. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Letterlijk staat er, alzo werd de mens tot een levende ziel. De mens werd een ziel. En het goed op iedereen bijna, bij de uitleg van deze tekst, denkt dat God een ziel blies door de neusgaten van Adam. En dat God een ziel inblies. Nee, dat staat er niet. God blies niet een ziel in zijn neus. God blies de levensadem in zijn neus. En zo werd hij een levende ziel. Een mens is dus een ziel. En wat is de ziel? De ziel is zoals u en ik hier zit. We zijn hier met zoveel zielen bijeen. En een ziel bestaat uit, waar bestaat een ziel uit? Een ziel bestaat uit vlees en bloed. Vlees en bloed. We hebben een zielig lichaam. Vaak denken mensen dat wij verschillen van de beesten. En dan gebruiken ze ook weer deze tekst, maar dat is niet waar, want wij verschillen helemaal niet van de beesten. De beesten die bestaan ook uit vlees en bloed. Die hebben ook een lichaam en bloed. En wij ook. En die hebben ook de levensadem. En die blazen ze bij het sterven ook uit. Dan geven ze de laatste adem, net zoals wij. Dan houdt die levensgeest op, dan gaat het leven eruit. In het Hebreeuws staat voor het woord ziel, staat er het woord nepesh. Het woord nepesh wordt al eerder gebruikt en dan voor de beesten. Bijvoorbeeld in Genesis 1, vers 20. En God zeide, vers 20, en God zeide dat de wateren wemelen van levende zielen. Wordt wel vertaald hier in Genesis 1 vers 20, levende wezens. Net zoals ze dat doen in Genesis 2 vers 7, dat Adam werd een levend wezen. Maar staat eigenlijk, Adam werd een levende ziel. En hier hebben ze weer wezen voor ziel vertaald. Maar er staat in vers 20, en God zei dat de wateren wemelen van levende zielen. Die vissen, dat zijn zielen. U bent een ziel, maar die vis is ook een ziel. Een levende ziel. Net zoals Adam werd een levende ziel, was die vis ook een levende ziel. Vers 21. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende zielen. De pes. Dat is ook in vers 24. En God zeide dat de aarde voortbrengen levende zielen naar hun aard. Dan heb je de dieren. Oké, heb je twee honden. Nou, al die twee honden zijn levende zielen hoor. Ze bestaan uit bloed en vlees. Vlees en bloed. Net als ik. En ze hebben ook de levensadem. Ze ademen ook. Als ze niet ademen, gaan ze dood. En dat is het kenmerk van eigenlijk alle levende wezens. Van alle levende dieren. Van alle levende mensen. Van alle levende zielen. Wij zijn een levende ziel. Daarom, wij hebben een zielelijk lichaam. Psychikos. Een ziel bestaat dus uit vlees en bloed. Maar ik weet wel één ding, dat Paulus er direct achter zegt, hier in 1 Korinthe 15, in vers 50. Dat zegt hij in vers 50. Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Met dit lichaam kan ik het koninkrijk Gods niet binnengaan. Kan ik het koninkrijk Gods niet beërven. Dat is duidelijk. Dan moet je een ander lichaam hebben. Niet dit lichaam. Een ander lichaam hebben. Niet van vlees en bloed, maar van vlees en been. Zoals Christus een lichaam had van vlees en been. En dat is dat geestelijke lichaam. Er wordt een natuurlijk lichaam, een zielelijk lichaam, wordt gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. En zie je aan Christus. Christus is niet opgewekt in een stoffelijk lichaam, maar in een geestelijk lichaam, in een hemels lichaam. En dat heb je nodig om het koninkrijk Gods binnen te gaan, om het koninkrijk Gods te beërven. Vlees en bloed kunnen dat niet beërven. Met dit lichaam kunnen we dat de hemel niet binnen gaan. Kunnen we het koninkrijk Gods niet binnen gaan? Kan je niet wandelen op de nieuwe aarde? Zo, daar kom je niet met vlees en bloed. Met dit vergankelijke lichaam. En vers 44b dan, is er een natuurlijk lichaam, een zielelijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel. Gelukkig hebben ze het goed vertaald. Als ze hier niet de fout hebben gemaakt, net zoals in Genesis 2 vers 7, dat ze zeggen, de eerste mens werd een levend wezen. Nee. Gelukkig heb je het goed verteld, de eerste mens Adam werd een levende ziel. Inderdaad. Maar de laatste Adam, dat is Christus, wat werd die? Een levendmakende geest. Een heel groot verschil. En daarna wordt natuurlijk het ras wat de eerste Adam voortbracht, vergeleken met het ras wat de laatste Adam voortbrengt. Vers 46. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. Op die tekst kom ik terug, maar daarna krijg je vers 47. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. Ja, dat kan ook niet anders. Adam was stoffelijk. En ook elke nakomeling van Adam is stoffelijk. Maar dat geldt net zo als je Christus toebehoort, als je uit Christus geboren bent. Want zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. Als je een nakomeling bent van Jezus Christus, in feite, in geestelijke zin, ja, dan zou je ook zo zijn als Hij. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, van Adam gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse, van Christus dragen. En een geestelijk lichaam ontvangen, een verheerlijk lichaam ontvangen, in kracht, onvergankelijk, zoals Hij heeft. Hij maakt hier dus in dit gedeelte een vergelijking met de verse 21 en 22 van 1 Korinthe 15, waarin hij al over Adam heeft gesproken. En in feite ook over de laatste Adam, want hij zegt daar in vers 21, want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. Hij zet dus hier in de verse 45 tot 49 de eerste Adam tegenover de laatste Adam. In vers 46 zegt hij nog even, doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. Hij zet de zaken wel in de juiste volgorde. Waarom zegt hij nou opeens vers 46 er zo tussen? Laten we nog eens lezen. Verder vanaf vers 44b. Laten we 44 helemaal lezen. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, een zielig lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een zielig lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven. De eerste mens Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het zielige. En daarna het geestelijke. Waarom zegt hij dat? Nou, omdat Plato leerde dat het eigenlijk, ja, dat geestelijke eigenlijk al gekomen is. Dat leerde Plato. Plato, die leerde dit precies andersom. Plato leerde, en dat geloofden deze Grieken, die geloofden dat het geestelijke er nu al was. Dat de mens nu al onsterfelijkheid, onvergankelijkheid bezat. Dat hij al krachtig was. Ja, niet aan de buitenkant, maar wel aan de binnenkant. En veel mensen geloven dat allemaal. Mensen geloven niet dat ze zullen sterven. Dat gelooft mijn buurman niet. En dat hij neder zal liggen in het graf. Dat gelooft hij niet. Hij denkt dat hij een onsterfelijke ziel, hij denkt dat hij die onvergankelijkheid lang bezit. En ja, dat hij ergens van binnen krachtig is. En dat als het natuurlijke lichaam, dat lichaam van hem vervalt en dat omhulsel als ware begraven wordt, dat hij dan zo voortleeft. Dat heeft Plato geleerd. Nee, zegt Paulus, het is andersom. Doch het geestelijke komt niet eerst, zoals Plato leert, maar het natuurlijke, het zielijke. En daarna pas het geestelijke. En er wordt gezaaid in vergankelijkheid. En opgewekt in onvergankelijkheid. Wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt gezaaid een zielig lichaam en een geestelijk lichaam opgewekt. En dat is niet andersom. Is een beetje duidelijk dit? Toch wel een moeilijke gedeelte misschien? Want ja, het volgt wel. Dat als we misschien een verkeerde denkwijze hadden over de lichamelijke opstanding, dat lichaam van onszelf, wat in de aarde gaat, zal moeten verrijzen. En dat het graf dus leeg zou moeten zijn bij een opstanding. Nee, dit lichaam is stof en de Heer heeft gezegd in Genesis 3, dat lichaam dat vergaat ook tot stof. En het opstandingslichaam bestaat niet uit stof. Dan zouden we weer zijn zoals Adam. Dan zouden we weer zijn zoals vroeger. Nee, dit lichaam is van een heel andere orde. Van een heel andere verschijningsvorm. Van een heel hogere orde. Het is geestelijk. Het is wel een lichaam. Je hoeft het niet weg te redeneren. Het is wel echt lichaam. Maar het is een verheerlijk lichaam zoals van Christus. Van vlees en been. En zullen we elkaar herkennen? Ja, maar niet uiterlijk. Want dat lichaam, dat is heel anders, heel nieuw. Het is verheerlijkt. En uiterlijk zou je elkaar niet zo kunnen herkennen, maar ook iemand die nu gehandicapt is, gelukkig maar. Of een beetje mismaakt is, of niet moeders mooiste is. Als hij in de spiegel kijkt, ja, je mag blij wezen als je in de spiegel kijkt dat je moeders mooiste bent. Maar ik zou al zeggen, Miss World, als je er ziet, na zo'n 60 jaar, en ze is een jaar 85, 90 geworden. Of ze dan nog zo mooi en zo is. Nou, als ze dan aan de Miss World verkiezing meedoet, dan wordt ze heus niet meer Miss World. Iedereen Of hij het wil of niet. En of hij nog naar de cosmetische ingrepen doet tot en met. Dat doet er allemaal niet toe. Wat je allemaal tegenwoordig bij de chirurg kan laten doen. Dat alles strak getrokken wordt. En weet ik het allemaal. Je kan eraan doen en laten wat je wilt. Maar het ziet er op plaats niet meer uit. En wordt plastic hier. Allemaal plastic. Dus ja. Laat maar blij wezen dat wij straks zo'n heerlijk, verheerlijkt lichaam ontvangen. Een geestelijk lichaam, gelijk aan het zijne. Wat wordt opgewekt, onvergankelijk, in kracht. Wat heerlijk zal zijn. Niet in oneer, maar echt heerlijk zal zijn. En dat we daar zullen wandelen. En dan zullen we elkaar herkennen waaraan. Nou, van wie wij echt van binnen zijn. Wie wij zelf zijn. Hoe wij praten, hoe wij denken, wie wij zijn als persoonlijkheid. En daaraan kan je elkaar herkennen en zien. En dat is heerlijk. Om zo in de eeuwigheid met elkaar voorwaarts dan te gaan. Onder leiding van de Heere. Die ons zal inzetten nog. Op een geweldige wijze. In zijn dienst. In de komende aionen. Goed, de volgende keer gaan we verder. We gaan met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, wij danken u. Dat we dit hoofdstuk in uw woord mogen hebben waarin gij ons toch inzicht geeft. In die opstanding. En ons inzicht geeft in die opstandingslichamen. En hoe dat opstandingslichaam zal verschillen van het lichaam van het lichaam wat we nu hebben. En ook al weten we niet, Heer Jezus, hoe gij opwekt. Want dat is een wonder. En dat wordt ons ook hier niet geopenbaard, hier in 1 Korinthe 15. Maar we mogen wel weten dat als we in geloof zaaien bij een begrafenis, dan mogen we wel weten, Jezus, gij zult ervoor zorgen dat dat geloof niet beschaamd wordt. Dat gij echt ook zult opwekken. En dat gij er een lichaam aan zult geven. En als het niet valt in de aarde, als het niet valt in de grond, niet sterft, Jezus, dan kan er ook geen verder lichaam aan geschonken worden eigenlijk. Daarom danken we u dat we zo'n geweldige hoop op u mogen hebben. Omdat gij alreeds opgewekt zijt in heerlijkheid. En dat we vanuit uw woord weten dat gij opgewekt zijt als vlees en been. En dat we ook mogen weten dat vlees en bloed het koninkrijk God niet zullen beërven. Maar dat verheerlijkte lichaam, onvergankelijk, dat we daarin dat koninkrijk God zullen kunnen binnengaan en daar deel van kunnen uitmaken. Heer Jezus, we danken u dat we daar mogen weten dat we ook in de toekomst elkaar zullen herkennen aan wie we zijn. Ondanks dat wij een lichaam zullen ontvangen van de hogere orde. En we danken u, Heer Jezus, dat we dan ook ingezet zullen worden in dat lichaam, nog in de toekomende aionen. En als we dan zien dat er verschillende soorten opstandingslichamen zijn, voor verschillende soorten omgevingen, dan dank ik ook, Heer, dat gij ons een lichaam geeft geschikt voor die plek, die plaats waar we met u gezeten zijn, aan de rechterhand des Vaders, ver boven alle hemelen. Ja, het is te wonderlijk eigenlijk voor onze oren. We kunnen het eigenlijk nauwelijks bevatten, ons nauwelijks voorstellen. We kunnen het alleen maar door geloof het ons toe-eigenen. Geef ons dat geloof, Heer Jezus. Kom ons ongeloof daarin te hulp. En laten we erom ons in mogen verblijden. Heer, wees zo met ons. Geef ons een goede dag. En breng ons zo weer bijeen. Dat vragen we uit genade. Amen.